Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
We kijken terug op 2024, want ja, het jaar is voorbij. Tenminste, als je live aan het luisteren bent, dan weet je dat het de kerst voor de deur ligt. Wat waren de trends op het gebied van werk en organiseren? Van de niet te missen AI-hype tot innovatieve oplossingen voor arbeidsmarkttekorten. Hoe kijken experts terug op dit turbulente jaar? En nog belangrijker, wat betekent dat eigenlijk voor de toekomst van werk? In deze eindejaarsaflevering hebben vier top-experts te gast. Tenminste, dat hopen we, want ik heb een kleine planningsfout gemaakt. Dus we gaan zien hoe ver we komen. Maar we gaan het over AI op de werkvloer hebben. De impact daarvan. Is dat een hype of een gamechanger? We gaan het hebben over die arbeidsmarkttekorten. Heeft dat nou echt geleid tot anders organiseren? We gaan het hebben over medewerkervriendelijke IT-oplossingen. Nou, dat vind ik zelf een superleuk onderwerp. Kan me er nog niks bij voorstellen. Maar we gaan erachter komen wat het is. En we gaan het hebben over de start van het groeifondsprogramma Meer Uren Werkt. Dat doen we in de studio met professor Hajo Reijers. Die er al gezellig is. Hoogleraar Business Process Management. Thomas Martens, hij is manager van de Future of Work Hub. En onderweg zijn Eva Knies, hoogleraar strategisch Human Resource Management. En Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. En allen van de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Hajo, Thomas, fijn dat je er zijn.
Dankjewel.
Alweer, Thomas. Want jij bent gewoon 2 uur achter elkaar te gast. Bevat het een beetje eigenlijk zo? 2 uur achter
enorm
elkaar?
Ja, maar dat weet je wel.
Jij gaat gewoon niet meer weg eigenlijk. Daar komt
ik blijf zitten, Glenn.
Lijkt me een uitstekend idee. Hajo, ik wil bij jou even beginnen. Ja, toch bij diegene waarvan ik dacht, hey, dit is weer een combinatie van woorden waarvan ik geen idee heb wat het betekent. Maar wat wel voor heel veel vragen opwerkt. Jij wilde het hebben, want we hebben van tevoren aan jullie gevraagd van ja, we kunnen natuurlijk over van alles nog wat hebben over in deze kerstspecial die we samen met de Universiteit Utrecht doen. Jij wilde het hebben over medewerkervriendelijke IT-oplossingen. Wat is dat nou weer?
Ja, nou dan moet ik even een stapje terug doen. Ik denk dat IT op de werkvloer jaren vooral eigenlijk ingezet is om mensen efficiënter te laten werken, effectiever te laten zijn, misschien ook nieuwe dingen te laten doen, maar bij die investeringen, die natuurlijk ook heel vaak financieel hele diepe zakken vergt, daar is het perspectief vaak op het de doelen die een organisatie heeft. Dingen, facturen makkelijker sneller uitsturen, dingen goedkoper kunnen doen.
En eigenlijk is het leven van een bedrijf best wel simpel, hè? Ja. Het moet of leiden tot meer omzet, meer winst, of tot minder kosten en meer klanten. En ja, heel veel meer smaken hebben we eigenlijk niet. Maar ja, Degene die jij nu gaat noemen, die vinden wij natuurlijk heel belangrijk. Toch?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat een ontzettend interessante ontwikkeling is. En het is iets wat je misschien eigenlijk op de persoonlijke schaal eigenlijk al ziet. Als je kijkt naar waar veel van mijn vrienden bijvoorbeeld ontzettend geïnteresseerd in zijn, zijn het eigenlijk allemaal gadgets om aan jezelf te meten. En dat is eigenlijk al een paar jaar aan de gang. Hè. We lopen met mooie horloges, mooie smartwatches rond. Ik heb een collega die heeft een hele mooie ring die ook meet hoe goed ze slaapt. En heel veel mensen vinden dat heel interessant om dat zelf te volgen. En eigenlijk een soort logisch vervolg daarvan is om te kijken of je nou eigenlijk al die informatietechnologie die je op de werkvloer gebruikt, of je daar nou ook niet informatie uit kunt halen om te kijken hoe het nou eigenlijk met mensen gaat. En in feite hoe ook om te kijken of er niet andere manieren zijn om mensen te laten werken dan ze op het moment al doen. Je kunt je voorstellen dat als een organisatie kan kiezen om iets op verschillende manieren te doen, maar mensen geven aan dat een bepaalde manier van organiseren van werken is eigenlijk veel aangenamer, veel prettiger of geeft ze veel meer energie. Dat het een heel goed initiatief is, of een heel goede richting is, zeker in een tijd waarin organisaties het heel moeilijk vinden om nieuw personeel te vinden of ook personeel te behouden. Dus dat geeft eigenlijk een mogelijkheid om met die data die organisaties eigenlijk verzamelen, om daar betere dingen mee te doen die eigenlijk in het voordeel werken van medewerkers.
Ja, voor het welzijn van die medewerker, voor het plezier van die medewerker. Waarbij er niet gelijk daar weer, want vaak komt daar dan toch weer achter. Ja, want als medewerkers gelukkiger zijn, zijn ze creatiever. En dan kan je toch weer meer klanten binnenhalen, meer omzet halen. Maar in dit geval gaat het echt over het welzijn, plezier, de waarde die je eigenlijk biedt aan die medewerker.
Ik denk dat er altijd, ik denk dat er meerdere dingen tegelijk lopen. Ik denk dat voor organisaties zal het toch altijd een bedrijfsbelang zijn. Veel organisaties zijn geen altruïstische instellingen. Dus dat overschat ik ook helemaal niet. Maar als het een manier is om voor organisaties om ervoor te zorgen dat mensen daar graag werken en daar blijven werken, dan denk ik dat een goed belang is. Voor de individuele medewerkers zelf is het belang heel erg evident natuurlijk.
Heb je een voorbeeld waarvan je zegt, kijk, daar gebeurt dit?
Ja, ik heb een voorbeeld. Iets wat we op het moment zijn we begonnen met het gebruik van eigenlijk het verzamelen van al dit soort data over mensen die dagelijks met heel veel IT-systemen te maken hebben. En we zijn maar gewoon heel dichtbij begonnen. We zijn begonnen met het verzamelen van dat soort informatie van collega's bij ons op de Universiteit Utrecht.
Aha. Ja, collega's zijn altijd goede proefpersonen.
Precies. Ja. Precies. Nou ja, ze zijn sowieso wel geïnteresseerd in wetenschap, anders zitten ze niet op die universiteit. Dus je kunt ze ook nog eens... Kijk, want dat is wel iets engs eraan. Mensen vinden het wel een hele stap om te zeggen van, ik stel data beschikbaar die laat zien hoe ik dagelijks mijn werk organiseer. Dat is echt wel een barrière. En nou ja, daar komen we misschien nog apart over te praten. Maar dat is met collega's is dat misschien nog net iets makkelijker. Ze nog net iets makkelijker te bewegen om mee te werken. Nou, wat zijn we aan het doen? We zijn aan het kijken naar verschillende faculteiten. En dan kijken naar mensen die zowel doseren als onderzoek doen. En we verzamelen aan de ene kant data over welke systemen ze gebruiken, op welk moment van de dag ze dat doen, hoe lang ze ermee bezig zijn. Aan de andere kant vragen we ze ook hoe ze nu eigenlijk zelf hun week organiseren. En dan komen we eigenlijk achter hele interessante patronen. Dat mensen bijvoorbeeld het prettig vinden om bepaalde taken die een beetje op elkaar lijken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met, laten we zeggen, hetzelfde vak dat ze geven. Of die allemaal iets te maken hebben met het vergaderen. Hoe vergaderingen door de week zijn. Om dat misschien samen te doen. Dus begin van de dag een aantal dingen eigenlijk op een rijtje te zetten. Een aantal dingen in te plannen voor de week. Zodat je eigenlijk een soort idee hebt van, oh, mijn week gaat zo verlopen en dat geeft rust.
Ja, rust, controle, structuur.
Precies. Ja. Nou, dat soort werkorganisatiepatronen, zoals we dat noemen, horen we dus aan de ene kant horen we die van de medewerkers zelf uit de interviews. En aan de andere kant zien we dus terug wat in de data hoe ze dat doen. Een voorstap nou is om ze dus te vragen van, wat zijn eigenlijk dingen die je prettig vindt? En dan kijken we naar die data, in hoeverre ze dat al doen. En of we ook zouden kunnen volgen dat als we ze nou de mogelijkheid geven om dat meer te doen. Bijvoorbeeld daar wat meer ruimte voor te scheppen. Of ze daar eigenlijk ook van teruggeven, dat ze dat dan een prettige manier van werken vinden.
Ja. Wauw. Ja. Het klinkt ook zo logisch eigenlijk. Nou ja, het grappige is precies, dit verbaast me nou.
Ja.
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan is mijn verbazing eigenlijk tweeërlei geweest. Dat ik enerzijds dacht, wat maken we ons toch allemaal druk over wat er allemaal beter en anders kan? Wat zijn we weinig bezig met wat er allemaal al gewoon fantastisch gaat? En wat houden we het mensen toch bezig altijd met hoe het ook anders zou kunnen? Mm-hmm. Terwijl er is bijna niemand die zich bezighoudt met, is dat eigenlijk wel efficiënt en effectief? He, al die verandering, al die dat fijn slijpen. Wat zou er gebeuren als we mensen met rust zouden laten? Dat zou ik echt wel heel interessant onderzoek vinden. Stel je voor, je doet in je jaar helemaal niks. Gewoon, je laat mensen werken en je zegt gewoon tegen jullie zijn goed bezig, jongens. Lekker doorgaan. Dus dat is één. En het tweede is dat ik me ook verbaas over hoe weinig we eigenlijk bezig zijn met hoe doe je je werk? Nou, precies dit wat jij vertelt. Hè? Wanneer doe je wat bij je werk? Hoe... Ik kan me nou niet herinneren wanneer ik heb leren werken. Hoe ik mijn dag indeel. Waar ik mijn werk doe. Wat er zorgt dat ik nou me prettig voel. Maar ook dat ik gewoon dingen snel en handig kan afhandelen. Geen idee. Ik ben 53, doe nog steeds maar wat.
Ja, nou, ik ben 54 en ik doe ook nog maar steeds
wat. Dat is toch bizar eigenlijk?
Ja, en een soort stapje die je kunt voorstellen is als je in staat bent geweest om te kijken hoe andere mensen hun werk organiseren en hoe ze dat eigenlijk doen, zodat ze daar ook zich beter bij voelen. Het is natuurlijk ontzettend interessant als je dat kunt gaan delen met elkaar. Ja, dus ik stel me zo voor, maar daar zijn we nog niet hoor. Ik stel me voor dat het dus ook gewoon een soort databankje komt met eigenlijk allerlei slimme ideeën. En natuurlijk hebben we allemaal zelfhulpboeken waar dat soort dingen ook in staat. Maar je kunt heel goed zoeken op bijvoorbeeld op patronen van mensen die vergelijkbaar werk doen. Ja, als je weet dat een andere docent in jouw organisatie het op een bepaalde manier doet en ja, er is zelfs data over dat het werkt.
Ja.
Dan lijkt me dat een hele goede dat lijkt een heel aantrekkelijk om dat ook eens een keer uit te gaan proberen. Dus dat stel ik me eigenlijk een beetje voor dat het ook een soort deelbare kennis wordt.
Mooi. Ja. Superleuk. Maar dit is dus nog niet klaar. We keken terug op 2024. Maar dit klinkt ook alsof het ook over volgend jaar gaat.
Nou, dit gaat ook inderdaad over volgend jaar. Ik heb een promovendus in mijn groep werken, Marie Braakman. En die is druk bezig met het analyseren van die data waar ik het net over had. En wat je dan ziet is toch, dan moet ik dan ook iets kritisch zeggen over de wetenschap. Je ziet eigenlijk dat hier heel veel dingen bij elkaar komen. Hier komen eigenlijk verschillende vakgebieden bij elkaar. Ik ben een informaticus, maar dit gaat natuurlijk ook over organisatiekunde. Het gaat ook eigenlijk over de manier waarop we met elkaar werken. Dus er zit een sociologische kant zit eraan. En dan merk je dat als je dit soort onderzoek wilt doen, dat het... Kijk, als ik het aan jou vertel, hè, jij ziet daar gelijk iets interessants in. Maar de wetenschappelijke wereld is best wel conservatief. Nu moet je nadenken over hoe kun je nou eigenlijk... Wat is je wetenschappelijk publiek om nou aan te geven dat dit iets interessants is?
Het past niet in een vakje eigenlijk,
zeg je. Nee, het past niet in een vakje.
En nee, is toch het nou psychologie, sociologie, precies. Is het IT, is het data-analyse, is het waar zit het?
Ik geloof heel sterk dat dit eigenlijk de richting is. Niet dit specifieke onderwerp, maar dat het de richting is om juist te gaan zoeken naar die... overlap tussen verschillende vakgebieden om dit soort dingen te gaan doen.
Ja, en Thomas, dat is precies waarom de Future of Work Hub er is, toch? Ja, nou, ik zag die voorzet aankomen. Ik denk,
Nee, dit is natuurlijk waar we van zijn en waarom we dit als platform zijn gestart met elkaar. Dus het feit dat wij een econoom en een strategisch HRM hoogleraar en een computer scientist en een Thomas hier met elkaar aan tafel kunnen hebben, is natuurlijk dat wij met elkaar hebben leren samenwerken, maar ook op waarde schatten van elkaars methode. Wat HAYO kan met datasystemen is zoiets anders dan wat ik gewend ben als organisatiepsycholoog met surveys die ik een organisatie inram. En los van elkaar zegt dat enorm veel over werkbeleving, bevlogenheid, over alle thema's waar we allebei los van elkaar iets over willen zeggen. Maar bij elkaar telt dat natuurlijk op tot meer dan zonder delen. Ik denk dat de toepassingen waar HAYO ook op doelt zijn, denk ik, enorm breed. Dus als het nou lukt om mensen te helpen een objectieve maat van hun werkprocessen voor te schotelen, dat is waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Mindfulness en er zijn allerlei trainingen voor. Dus ik denk dat als het ons lukt om dit een stap verder te brengen met elkaar en die kennis van die verschillende vakgebieden daar ook in te integreren, denk ik dat we daar hele leuke dingen mee kunnen gaan doen.
Ja, nou, dat is gelijk een mooi brugje naar het enorme onderzoek waar jij mee bezig bent. Ja, mag je het nog een onderzoek noemen eigenlijk? Het is meer een programma.
We noemen het een programma. Ja. Ik weet niet wanneer iets van een project naar een programma gaat. Is daar
als
een
het heel groot
voor?
Is volgens mij. Okay, nou, als het echt heel groot is.
Dit
dan,
is voor mij
lang
wel
duurt.
Heel groot. Ja. Nee, dus binnen het Nationaal Groeifonds hebben wij een subsidie gekregen. En dat is voor ons heel groot. Wij gaan 10 jaar met elkaar aan de slag. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om met elkaar te ontdekken, te begrijpen, vast te proberen te grijpen waarom Nederland zo'n deeltijdland is. En ik denk, veel luisteraars die dit nu horen zeggen, die zullen daar ongetwijfeld al een antwoord op hebben. Ja, dat komt omdat. Omdat werken niet loont. Omdat er geen kinderopvang is. Omdat werkgevers de kans niet geven. Dus er zijn een hele hoop open deuren. Totdat je gaat nadenken of die deur wel zo open is. Dus werken moet lonen. Helemaal eens. Is ook het geval voor het allergrootste deel van Nederland. Voor mensen die werken, loont dat gewoon. Toch werken ze in deeltijd. Dat is raar. Ja, ze moeten wel kunnen zorgen voor de kinderen. Ik heb ook 2 kleine kinderen. Daar zorg ik ook voor. En dat is heel erg belangrijk voor mij. Op een gegeven moment bereiken ze een leeftijd dat die kinderen die zorg niet meer zo waarderen. Als ze een jaar of 12, 13 zijn, dan denk ik zijn ze liever met hun vrienden dan met papa. Ik ga wel minder werken als mijn kinderen geboren worden, maar niet weer meer werken wanneer ze volwassen worden.
Wanneer ze naar de voortgezet onderwijs gaan.
Ik wel. Ja. Dus mannen wel, vrouwen veel minder. Nou, dus daar ineens komen daar allerlei vragen onder vandaan. En als je dan, ik hoorde je net ook zeggen, ja, hoe fijn zou het zijn als wij gewoon eens een keer een jaar lang mensen met rust laten en kijken wat er dan gebeurt.
Ja.
Dus de vraag die wij ons stellen bij innovatie is, hoe goed heeft dit gewerkt? En dus een mate van succes bijna. Hè? Dus nou, dit werkte best een beetje tot dit was een laaiend succes. Wat lees ik weinig van organisaties die zeggen, nou jongens, we hebben hier een product gelanceerd. Het leek nergens op. Moeten we vooral mee ophouden en mensen niet mee lastigvallen. Ja, daar bouw je natuurlijk ook geen business op. Dat snap ik. Wij hebben natuurlijk een luxe positie als universiteit dat wij dat wel kunnen doen. Dus wat we hebben besloten is, laten we nu nou van voor naar achter bekijken welke factoren spelen hier een rol. Kunnen hier een rol spelen? Kun je daarop interveneren? En zo nee, dan is dat net zo groot nieuws als zo ja.
Ja, ja, ja.
He, dus de opschaling gaat beide kanten op. Maar behoeden wij daarmee ook werkgevers om niet in te zetten op dingen waarvan wij denken, ja, dat heeft geen effect of een averechts effect. Ja. En nou, die deeltijdfactor in directe zin bestieren is heel erg lastig en misschien zelfs ook onwenselijk. Hè? Want er komt een soort normativiteit vanuit. Iedereen moet voltijd werken. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
Nee, maar het is wel zo dat, stel je voor dat we met z'n allen ietsje meer zouden gaan werken.
Ja.
Dan kunnen we het arbeidsmarktvraagstuk, wat er gewoon is en wat er voorlopig zal zijn, zouden we dan voor een belangrijk gedeelte op kunnen
lossen. Nou, het scheelt in ieder geval enorm veel. Hè? Dus ja, en het Nationaal Groeifonds is er natuurlijk een die inmiddels niet meer bestaat, maar wij nog net met de laatste ronde hebben kunnen meedoen. Maar die was er voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Hè? Dus hoe kunnen wij met elkaar ons verdienvermogen opkrikken voor lange tijd? Nou, dan zie je dat die teller vrij snel gaat lopen als je mensen helpt wat meer te werken. Maar dat zeg ik er wel, en dat zeg ik er vaak bij, als ze dat willen.
Als mensen dat willen, ja.
Precies.
Ja, ja.
Dus het is helemaal niet in het belang van wie dan ook dat mensen meer gaan werken als ze daar geen behoefte aan hebben. Daar krijg je geen leuke werknemers van en daar schieten we niet zoveel mee op. Maar voor die mensen die meer zouden willen werken, die moeten daar wel de kans toe krijgen. Er zijn op het moment volgens CBS ongeveer 1 miljoen mensen die aangeeft, ik zou wel meer willen werken, maar om velerlei redenen dat nu niet.
1 miljoen.
Dat is heel veel.
Holy. Ja.
Ja.
Ja, dat is echt heel veel. Ja. En enerzijds kun je zeggen, nou, dat is voor de Nederlandse samenleving, de Nederlandse economie belangrijk. Maar voor die mensen zelf is het natuurlijk enorm ook belangrijk.
Natuurlijk.
Want als je van 16 uur per week naar 20 uur per week gaat, ja, dan is dat natuurlijk een enorme stijging in je inkomen. Er kan geen loonsverhoging tegenop.
Financieel heeft dat een heel grote impact op het leven van mensen, maar ook gewoon op het leven. Hè? Dus als jij meer zou willen werken dan dat jij de kans krijgt om te werken, hoe ellendig is dat? Hè? Dus ik denk ook voor de vervulling van het leven, zeg maar, als je meer wil werken, is het wel fijn als je die kans krijgt. Zeker als je iedere dag op de radio hoort dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Waarom ik dan niet? Dus voor ons is hoe meer we met dit thema bezig zijn geweest. Het is er wel een van lange adem geweest. Hè? Ongeveer dik 2 jaar geleden zijn we begonnen met dit voorstel schrijven. Nou, dan ga je die machinerie van het Groeifonds in. En voordat je daar weer uitkomt, zijn 2 jaar vervlogen.
Is het Groeifonds voorbij?
Ja,
zo lang duurt het, kan je nagaan. En, totaal niet meer politieke werkelijkheid.
Maar wat wij ook mee hebben gemaakt, is natuurlijk hoe meer je dit thema leert begrijpen, hoe meer je ziet dat dit niet disciplinair op te lossen is. Dus we zijn als platform heel mooi gepositioneerd gebleken om dit aan te gaan pakken. Omdat wij met Hajo en zijn club samenwerken. Omdat wij een arbeidseconoom dichtbij. En omdat we al die verschillende disciplines dicht bij elkaar hebben. En daarbij de steun hebben gekregen van een heel consortium aan partijen. Dus daar stond het ministerie van Sociale Zaken bovenaan. Dus die voeren ook het programma uit. Maar daarbovenop nog 30 organisaties die hebben gezegd, ja, dit vinden wij ook belangrijk. Ook wij weten niet hoe we dit moeten gaan oplossen. Maar laten we het dan alsjeblieft samen doen.
Ik weet nog dat jij vertelde dat het zover was. Hè, dat die binnen was. Wat is er gebeurd al? Is er al tastbaar? Want ik weet dat jullie niet gewoon conventioneel onderzoek gaan doen met heel veel data verzamelen en dan maar heel lang analyseren en dan een keertje met een rapport komen. Er wordt heel veel actieonderzoek gedaan. He, dus juist op kleine schaal bij bedrijven, instellingen, organisaties, in de zorg. Kijken, oké, als we dit doen, wat is het effect? Dus wat is er al?
Ontzettend
wat kun je
veel
al vertellen?
Nou, er is ontzettend veel gebeurd. Maar dat zou je niet zo 1, 2, 3 zien. Nee. Dus wat gebeurt er als je een programma van 10 jaar uitschrijft in een samenwerkingsverband tussen een ministerie en een grote universiteit? Nou, dat zijn natuurlijk twee grote organisaties. Dus daar krijg je een soort tango tussen twee olietankers van. Hè? Dus die moeten met elkaar dit gaan optuigen. Dus voordat je met elkaar ook daadwerkelijk in actie kunt, moet daar een regeling voor bedacht worden. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd en ook waardering naar het ministerie toe ontwikkeld. Hoe complex het is om dit netjes te regelen. Hè, dus er gaat enorm veel geld in om. En dat groeifonds, dat komt van het ene ministerie naar het andere. En dat moet vervolgens belegd worden in activiteiten. Nou, voordat dat allemaal netjes geregeld is, gaat het natuurlijk over enorm veel schijven. Dus dat, daar hebben we de afgelopen, nou, pak een beetje 6 maanden voor gereserveerd om dat in een regeling te vatten. Dat hebben ze onder enorm veel druk, is dat het ministerie gelukt om zo'n regeling het leven in te roepen. Dat moet de minister dan uiteindelijk vertekenen en de ministerraad moet ermee akkoord. Dat is gelukt, dus die regeling die bestaat nu, die kunnen mensen ook vinden. Dus als er organisaties luisteren die interesse hebben om in die deeltijdfactor te interveneren, voor nu nog even in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang. En dus dat zijn onze kernsectoren waarvan we ook denken, nou, die zijn in hele directe manier relevant voor de brede welvaart, maar ook relevant voor deeltijdfactor. Hè? Want als juf Willeke ziek is, dan zat ik hier nu niet. Dus die sectoren die kunnen meedoen. Die kunnen, nou, daar staat allemaal keurig netjes uitgelegd hoe zo'n aanvraag mag. Dat gaat via branchepartijen, et cetera. Met kleine consortia wordt er dan een aanvraag ingediend. Half januari tot half februari staat er een tijdvak open.
Okay.
En dus dan gaan we zien hoeveel partijen er al in het eerste tijdvak mee willen doen. En dan gaan we van start. Hè. Dus dan komt de actie echt.
God, er gaan nog een hoop. En ik kan nog 10 jaar lang verhalen vertellen over jullie. Jeetje, dan ben ik 63 tegen die tijd, joh. Dat is echt een lange periode.
Dat klinkt feestelijk.
Ja, ja. Je zei al even, hè, mensen kunnen al kijken naar de regeling en dergelijke. Waar kunnen ze dat doen?
Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kun je zoeken naar meer uren werkt.
Okay.
En dan vind je de link naar de regeling. En de regeling is precies zo leuk als je zou verwachten van een regeling. Ja, dus
niet,
besef,
niet leuk.
Maak je borst pas nat. Dat gaat om natuurlijk
dat is een hele goede. Ja.
Maar daarin staat natuurlijk beschreven wat de bedoeling is van die regeling. En,
ja.
En ik hoop dat ik mensen kan steunen in de gedachte dat uiteindelijk de bedoeling van die regeling natuurlijk is om dit met elkaar te gaan doen. En dat daar een hele hoop middelen voor vrijgemaakt worden.
Ja, Hajo?
Ja, behalve al die regels die en die subsidieregeling die opgetuigd moet worden, hebben we ook al wel in dit programma, waar ik ook aan meewerk, hebben we al wel gesprekken gehad met bijvoorbeeld koepelorganisaties. Dus eigenlijk weer die 3 sectoren die Thomas noemde, kinderopvang, de zorg en het onderwijs, hebben we dus al wel gesprekken gehad met geïnteresseerde partijen die ongeveer zich willen voorstellen wat er dan gaat gebeuren, wat er van ze verwacht wordt. En dan merk je ook wel dat is best spannend, want onderzoekers die hebben wilde ideeën over wat eventueel zou kunnen werken. Ik zelf bijvoorbeeld denk dat we, als je kijkt naar werk, dat je eigenlijk het werk in veel sectoren eigenlijk op een veel lager niveau, op een veel gedetailleerder niveau zou moeten kunnen bestuderen. Zodat je eigenlijk kleine stukjes daar kunt uithalen. Die dan eigenlijk voor mensen die iets meer zouden willen werken, dat je ze die als brokjes kunnen aanleveren. Hè? Bijvoorbeeld iemand die in het onderwijs werkt en die staat bijvoorbeeld 3 dagen in de week voor de klas. Is niet mogelijk om daar een extra dag aan te werken. Maar zo iemand die zou dan wel kunnen zeggen van, weet je, ik vind het niet erg om in de avond wat nakijkwerk voor anderen te doen. Nou, als je dat nou weet, hè, dat er eigenlijk zo'n klein stukje van een veel grotere taak, dat iets is wat iemand best bovenop zijn of haar normale werk zou kunnen doen, dan wordt het interessant om te kijken van, waar zitten die brokjes dan? Hè? Wie voert die taken uit? Dan kun je mee in gesprek gaan. Hè? Ik denk dus weer aan IT om te identificeren waar mensen eigenlijk dat, en wie is er allemaal bezig met nakijken?
Ja.
Nou, dan kun je naar kijken door, als je in het nakijksysteem gaat zien waar alle resultaten worden opgeslagen, wie daar resultaten in stopt, kun je vervolgens aan die mensen gaan vragen, hey, wat vindt u ervan? Hebben jullie daar ondersteuning bij nodig? Nou,
ja,
zegt iemand misschien wel. Eigenlijk kom ik helemaal niet aan toe om alle toetsen te doen die ik zou willen. Het is veel beter als ik dat wel zou kunnen doen. Maar als iemand me daarbij kan helpen. Nou, dus dan zien wij zo'n stukje werk. En dat zouden we dan over kunnen dragen. Dan gaat iemand anders weer meer werken. Maar om dit verhaal dat ik nu even zo in een minuut zo even uitleg. Omdat met professionals die al jaren op dezelfde manier werken en die daar wel gewend zijn om natuurlijk allerlei schema's te maken, maar waar dit een totaal nieuw idee voor is, dat kost echt ook nog tijd. En dat besteden we, die tijd hebben we ook in de afgelopen weken, hebben we dat toch ook al besteed om te kijken van, kun je dit soort nieuwe ideeën, heeft dat op een of andere manier ook getuigd ook van realiteitszin? Zijn er misschien praktische bezwaren? Zijn er misschien ook wetgeving, regelgeving. Je kunt je ook voorstellen dat je bepaalde kwalificaties moet hebben als je bepaalde taken wilt overnemen. En die verkenningen die zijn ook al wel aan de gang.
Ja, grappig, hè? Ja, en dan gaan we het weer hebben over organiseren als werkvorm. Hè? Dat is ook werk om te doen.
Dat
te
is het thema. Ja,
dat het precies. Echt weer organiseren wordt in plaats van organisatie. Dit is hoe we het doen. Zo hebben we het altijd gedaan.
Ja.
En als je erbij komt, dan moet je een malletje passen.
Ja.
Wil je een dag, wil je een halve dag meer werken? Ja, nee, dat kan niet. Dat want je moet een hele dag, want dan kan ik je voor de klas zetten, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ja, en denk ook aan hoe bijvoorbeeld we ook geneigd zijn om te zoeken binnen onze eigen organisatie. Hè? In eerste instantie binnen de eigen afdeling, binnen de eigen organisatie. Maar kijk naar de kinderopvang. Hè? Zou je daar misschien ook over de grenzen van de kinderopvangcentra zelf, met het onderwijs dat er omheen zit, zou je daar ook kunnen schuiven met bepaalde taken ook weer, om misschien juist meer mensen erbij te kunnen betrekken. En dat is weer een andere soort barrière waar je dan overheen moet.
En de open deuren die dan ineens zich voordoen, zijn natuurlijk weer anders dan die we in eerste instantie hadden gedacht. Hè? Dus die financiële prikkel, je moet wel genoeg verdienen. Ja, oké, okay, fair enough. Maar wacht even, dat is eigenlijk wel het geval als we daar dieper naar gaan kijken. In de basis, misschien wel ontwapenend eigenlijk, zie je dat de factoren die ertoe lijken te doen heel erg richten op de interactie tussen die werknemer en het werk. Ja. De werknemer en het team. De werknemer en de teamleider en de werknemer en de organisatie. Dus het is telkens die medewerker in de context van een van die schalen om hen heen. Dus dan interveneer je niet zo direct op, ga nou eens meer werken. Die interventie gaat over werkbeleving. Gaat over hoe leuk vind ik mijn werk. Hoeveel autonomie krijg ik daarin. Kan ik zelf bepalen wanneer ik bepaalde taken uitvoer. Dus in het palet van interventies wat nu gepland staat, zie je eigenlijk telkens dat daarop geïnterveneerd wordt. Wij verwachten ook dat de resultaten niet alleen maar zullen gaan over de deeltijdfactor, maar zullen gaan over ziekteverzuim en zullen gaan over engagement en dat soort maten. Ja, dat zou ook gek zijn als daar geen resultaten te vinden zijn. Maar de vraag is natuurlijk, leidt dat vervolgens ook tot meer motivatie om wat meer te gaan werken?
Ja, super interessant. Ik ben onwijs benieuwd wat er allemaal uit gaat komen de komende 10 jaar. Nou, en gelukkig zijn jullie partner van de show, hè? Dus we gaan het er nog heel veel over horen. Straks, Hajo, wil ik het zeker hebben over AI. Zelf groot gebruiker aan het worden. Sinds korte tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, bij deze eindejaars aflevering van People Power. Het is de laatste van het jaar. Ja, als je dit ergens in maart 2026 luistert, dan denk je, waar heb je het over? Want ja, we hebben natuurlijk twee realiteiten. Dat is de live realiteit en de podcast realiteit. Daar hebben we altijd mee te maken. In de studio, Hajo Reijers, hoogleraar Business Process Management. Ik vind dat zo helemaal ondertussen niet meer passen bij wat je doet, Hajo. Ik moet een keer een nieuwe titel bedenken.
Ik heb wel een nieuwe titel bedacht. Mijn groep heet ook niet meer Business Process Management. Mijn groep, maar er is nog wat formeels voordat ik het voor mezelf ook mag veranderen. Ja. Mijn groep heet tegenwoordig Process Science. Dus wij kijken naar hoe processen verlopen in organisaties, maar eigenlijk ook daarbuiten. Een leuk voorbeeld is dat een onderzoek dat door mijn groep wordt gedaan, kijkt naar bijvoorbeeld of je een politiek fiasco, of je dat kunt reconstrueren, wat het proces is geweest dat ertoe geleid heeft.
Oh.
Dus wij doen bijvoorbeeld, kijken we, en dat is in samenwerking met het Nationaal Archief, kijken we eigenlijk naar ontzettend veel data en allerlei documenten, e-mails en dergelijke, om te kijken eigenlijk hoe nou terugwerkend, wie nou wat heeft gedaan, op welk moment en hoe dat geleid heeft tot iets heel onverkwikkelijks.
Grappig.
Ja.
Ja,
ook een proces, maar toch weer net iets.
Nou ja, daar word je natuurlijk, je hele wereld wordt ineens veel groter dan dat je maar gewoon, gewoon, dat klinkt zo onaardig.
Nee hoor, maar ik begrijp precies wat je
dat
zegt.
Je zo, dat je met IT en processen in fabrieken en zo bezig bent.
Ja.
Thomas Martens is er ook, want we waren nog aan het vertellen wie er in de studio waren. En ondertussen aangeschoven, omdat ik zo handig was geweest om iedereen gewoon een uur later uit te nodigen. Mevrouw Knies, professor Eva Knies, moet je even goed introduceren. Hoogleraar Strategisch Resource, Human Resource Management. En het leuke is natuurlijk, ondertussen komen er allerlei, hebben we heel veel smaken bij elkaar vanuit die Future of Work Hub. Even fijn dat je er bent. Je kan nog even landen, want je komt net binnen gerold. Maar leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Super. We gaan het zeker zo over jouw onderwerpen hebben. We hadden de luisteraar beloofd om nog even naar AI gedaan. Waarvan ik al zei, ik ben er een groot gebruiker van. Want het is een taalmodel. En bijna alles wat ik doe is taal. En dan ook nog eens een keer de snelle verwerking ervan. En alles in zo min mogelijk woorden. Want tijd is geld. En de luisteraar heeft wel wat anders te doen dan naar lange volzinnen te luisteren. Waarom wilde jij het hierover hebben? Ja, het is bijna een stomme vraag, want iedereen is met AI bezig geweest.
Ja,
maar hoe kijk jij er dan naar?
Nou ja, ik denk dat we ontdekken, of dat we nog heel erg bezig zijn met het ontdekken waar nou waar de goede toepassingen zitten. Als ik me zo voorstel wat jij doet, en je hebt me daar net iets over verteld, ook over hoe jij generatieve AI gebruikt. En je zei het ook net, hè, mijn werk gaat over informatie en gaat over communicatie.
Ja.
En ik denk dat we dat op een heel, als je dat op een heel hoog niveau wilt zeggen, dat daar ontzettend veel te verdienen valt, te winnen valt met het gebruik van generatieve AI. Maar stel je nou eens voor dat we het praten over een situatie waarin er ook behoefte is aan het genereren van informatie, maar dat er zitten hele grote juridische consequenties aan wat je precies zegt en ook waar je precies op baseert. Dan is het de toepassing daarvan, is dan zul je toch een slag op de arm moeten houden.
En ja, dus stel je voor, je bent rechter en je moet een uitspraak doen.
Nou ja, er zijn al voorbeelden van dat, ik geloof dat in Amerika is er een zaak al geweest waar een rechter geschorst is, omdat hij zich bij de motivering van zijn vonnis heeft beroepen op niet bestaande jurisprudentie.
Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk heel kwalijk.
Dus de hallucinerende werking van AI is nu.
Precies,
dan.
Precies.
Ja. Ik heb het ook al gehad hoor. Ik maakte een itempje over. Was een heel leuk bedrijf. Zimi, of tenminste die maken de Zimi. Dat is een lamp die gebruikt op je fiets. Die zorgt dat je beter zichtbaar bent. En de basis van dat hele gesprek was natuurlijk. Er zijn nog steeds heel veel mensen die op de fiets aangereden worden.
Mm-hmm.
Maar hoeveel zijn dat er dan? Dus dat, in die intro kwam er een heel mooi verhaal uit dat er zoveel ongelukken en zoveel procent ervan kwam door zijdelingse zichtbaarheid. En aangezien ik al eerder van iemand, denk van jou, heb gehoord, Hajo, van nou, zo nu en dan wordt er nog wel eens wat verzonnen, zoals wij dat als mensen ook doen, vroeg ik van wat zijn je bronnen? En toen kwam er een heel eerlijk antwoord. Ja, dit is een fictief voorbeeld van hoe je de intro zou kunnen doen van het programma. Toen dacht ik zo, dat is toch prettig dat ik dat nog even gevraagd heb.
Ja.
Ja. Dat is wel echt wel een.
Ja, en je ziet denk ik op verschillende soorten organisaties zijn nog aan het ontdekken. Wat die toepassing, wat een veilige toepassing, wat een correcte toepassing van die AI is. En tijdens dat ontdekken merk je dat nu organisaties dus mensen bij moeten schakelen om te kijken naar wat nou de dingen zijn die gegenereerd worden. Om dat nog eens te controleren. Maar als je dan. Je oorspronkelijke verwachting was, kijk, we gebruiken nieuwe technologie. Daardoor kunnen we hebben we minder behoefte aan mensen. Dus het wordt goedkoper en het wordt ook nog beter. We kunnen nog meer dingen doen. Als je dan stapt naar het stadium van, goh, die medewerker, die hebben we eigenlijk nog steeds nodig. En die moet ook nog eens gaan controleren wat die dure technologie waar we licenties voor hebben betaald, of dat nou wel goed is. Dan sla je dus door naar de andere kant van het spectrum. Dan zeggen we hebben dus en veel geïnvesteerd en we zijn nog steeds bezig om al die informatie te genereren.
En het werk is minder leuk geworden, denk ik dan ook. Want in plaats van dat je het zelf mag bedenken en maken, moet je gaan controleren of het wel klopt. Er zijn ook mensen die dat heel leuk vinden. Maar.
Nou ja, ze zijn er. Maar allerlei onderzoek wijst erop dat zelfs in situaties waarin je AI eigenlijk tot een betere kwaliteit komt. Mijn collega Nico Brandt was hier een tijdje geleden. Ik geloof dat hij ook wel verteld heeft over een onderzoek dat gaat over innovatie in de farmaceutische industrie. Waar heel veel AI wordt toegepast om eigenlijk nieuwe producten te bedenken. Nou, men heeft ontdekt dat de sweet spot is om inderdaad om dat met technologie te doen en met experts. De allerbeste experts die AI gebruiken komen tot veel betere ideeën dan de experts zelf. Maar als je die mensen daarna vraagt over of ze dat nou leuk vinden om deze manier te werken, zeggen ze allemaal, het werk is minder leuk geworden door dit te doen. Op een of andere manier toch, doordat ze een stukje autonomie verliezen, toch wat minder trots zijn op het werk dat ze hebben gedaan.
Ja. Ja, grappig. Ja, voor mij werkt het. Ik vind het wel prettig, omdat het ook weer heel veel dingen scheelt. Moet je voorstellen, jullie zijn nu lang te gast, maar ik heb ook wel eens dat we een uitzending hebben en dan is iemand die interview ik 10 minuten. Ja, dan hoef ik niet duur van zijn oude moer te weten. Dan gaat het mij juist om de essentie van waar moet het over gaan. En dat vind ik wel dat er heel goed plaatsvindt. Maar dat betekent wel, ik gooi het niet gewoon maar in ChatGPT. Ik bouw dan eerst een custom GPT, waarin ik ook even heel veel context geef over waar ben je nou eigenlijk bij aan het helpen. En,
ja.
En daar merk ik van, als je daar een beetje bedreven in raakt, wat ik nog lang niet ben, maar het begint een beetje te komen. Ja, dan worden ook de uitkomsten echt wel veel beter.
Nou ja, ik denk dus ook dat het meer een kwestie is van dat we beter begrijpen waar het werkt en waar het niet werkt. En ik ben dus ook, dat kan ik ook helemaal niet zijn, ik ben informaticus, dus ik ben helemaal geen technologie pessimist. Ik geloof juist heel erg in dat allerlei soorten innovaties ons gaan helpen. Maar het gaat met vallen opstaan. En dat is, denk ik, als ik terugkijk op 2024, denk ik dat het voor heel veel organisaties, dat die dat ook ontdekt hebben. Dat die geïnvesteerd hebben. En dat er toch in veel gevallen ook wel een zekere mate van teleurstelling is. En ik hoop dat die teleurstelling voor veel organisaties eigenlijk meer een soort herijking is. Om te kijken van hoe pakken we het nou eigenlijk aan? Hoe moeten we nu eens nadenken over welke soort taken het past. En bij welke soort taken we eigenlijk niet alleen, nou komt mijn stokpaardje, niet alleen maar de mensen moeten vervangen. Maar eigenlijk moeten nadenken over hoe we dat werkproces misschien anders kunnen inrichten.
Ja, nou dat is een prachtig bruggetje naar Eva. Zo even geland.
Zeker. Ja. Ik heb jullie live geluisterd.
Oh, dus wat goed. Je hebt alles meegekregen. Wauw. Ja, dat is toch wel fantastisch van technologie, hè? Eva, volgens mij wilde jij het hebben over, sterker nog, ik heb het hier staan, misschien wel mijn favoriete onderwerp. We hebben een krappe arbeidsmarkt, daar hoeven we niet heel lang over te praten. Joop Schippers komt zo nog even, dus die kan nog even de laatste stand geven van hoe het er nou echt voor staat. Interessanter is natuurlijk, vind ik, hoe gaan organisaties nou om met een drastisch andere wereld dan voorheen? Want zolang ik me kan herinneren, en nou nogmaals, ik ben niet de jongste meer ondertussen. Was het toch altijd dat de macht voor een belangrijk gedeelte lag bij de werkgever. Want er waren meer mensen dan banen. Nu is dat andersom. En blijft het voorlopig wel even zo. Zie je dan dat werkgevers daar echt daadwerkelijk, organisaties daar daadwerkelijk structurele andere manieren van organiseren, werken en dergelijke voor, dat ze daarmee aan de slag gaan?
Ik denk dat dit het vraagstuk is waar organisaties vandaag de dag mee worstelen. Dat lang niet iedereen daar een antwoord op heeft. En dat organisaties nu eigenlijk zoeken in verschillende hoeken. Hoe kan je het zittende potentieel beter benutten? En aan de andere kant een breder potentieel aanboren. En de oplossing kan je volgens mij, of moet je denk ik, in meerdere richtingen zoeken. Dat zit hem in hoe kan je zittende mensen met meer plezier naar hun werk laten gaan. Zorgen dat ze zich kunnen ontplooien. Je kan denken, en daar is het vandaag al over gegaan, hoe kan je onbenut potentieel in de zin van mensen die meer zouden willen werken aan het werk helpen. Het zit hem in het werk anders organiseren met gebruikmaking van technologie. Maar ook groepen aanspreken die tot op heden misschien wat aan de zijlijn hebben gestaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ouderen waar je meer potentieel kan benutten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja.
Neurodivergente medewerkers. En denk dat organisaties daar nog wel een wereld te winnen hebben, hoe je ook in kan spelen op de behoeften en de wensen die die groepen met zich meebrengen.
Ja, en als je nou terugkijkt op 2024, hè, en je kijkt door je oogharen naar alles wat je doet en wie je allemaal spreekt en het onderzoek wat je leest en zelf doet. Wat zie je dan gebeuren bij organisaties die volgens mij langzaamaan ook tot het besef komen, snappen dat dit niet een tijdelijke arbeidsmarktkrapt is, maar dat dit gewoon een werkelijkheid is waar we voorlopig gewoon jaren en jaren mee moeten gaan dealen.
Die realiteit is ingedaald en ik denk dat op kleine schaal met dit soort initiatieven geëxperimenteerd wordt. Hè? Met name denk dan aan de rol van technologie, van AI. Maar dat daar echt meters gemaakt zullen moeten worden om mensen daarin te scholen. Na te denken, hoe verandert het werk? Hoe kan je met die technologie gaan werken? En dat vraagt ook investering in de inzetbaarheid van mensen.
Ja.
En niet verwachten dat je met het zittende bestand de dingen heel anders kunt doen. Dus dat vraagt denk ik echt een investering aan de voorkant.
Wat vind jij het mooiste, misschien wel meest extreme voorbeeld wat je tegen bent gekomen het afgelopen jaar in dingen echt anders doen? En dan vooral gewoon met de mensen die je al hebt. Want dat is het interessante. Hè? Er lopen al die collega's rond. Die hebben het meestal best wel heel erg naar hun zin. Mm-hmm. Maar daar valt natuurlijk nog veel meer uit te halen. Klinkt dat zo onaardig. Maar daar valt nog veel meer mee te doen. Daar kan je nog veel meer productiviteit mee voor elkaar krijgen.
Zeker. En ik denk de mooiste voorbeelden zitten in de kleine dingen. Dus dat je meer vanuit een bottom-up proces kijkt, waar zien we het werk veranderen? Hebben we ideeën om dat aan te passen? En dat juist de mooie voorbeelden benutten, de ideeën die er op de werkvloer leven, in de plaats van dat top-down te implementeren. Uiteindelijk kennen de mensen hun eigen werk het best. Zien daar het potentieel, ook de risico's. En juist ja, met mensen aan de slag gaan.
Ja, dus de winst zit hem eigenlijk. Dat is hem natuurlijk een moeilijk antwoord. Want we zijn natuurlijk altijd op zoek naar doe dit. En dan heb je het probleem opgelost. Maar het antwoord is, helaas is het makkelijker en moeilijker. Want het is makkelijker omdat het allemaal kleine dingen zijn die gelijk eigenlijk tot resultaat kunnen leiden. Het nadeel is dat het allemaal kleine dingen zijn. En de oplossingen liggen bij al je medewerkers.
Exact. En ik denk dus ook niet dat AI de oplossing voor alles is. Je zal en AI-technologie, het gebruik daarvan, het benutten van potentieel wat nu nog aan de zijlijn staat. Mensen meer laten werken. Eigenlijk dat combinatiepakket is denk ik het antwoord. En misschien ook wel de grotere vraag maatschappelijk gezien. Van waar gaan we op inzetten? Vinden we het straks belangrijker dat we in het ziekenhuis worden geholpen als er wat is? Of vinden we het heel belangrijk om in de horeca altijd heel snel bediend te worden? Dus misschien komen dat soort vragen ook wel op tafel.
Ja, het grappige is, want die heb ik het afgelopen jaar ook wel vaker langs horen komen. En zeker Joop heeft me wel een aantal keer opgeworpen. Gezegd van ja, misschien moeten we wel gaan nadenken waar we aan willen werken. En dat we niet meer alles kunnen doen. Het is leuk dat we, als we op een knop drukken. Ja, die flitscouriers zijn bijna allemaal weer weg, volgens mij ondertussen gelukkig. Maar ja, je kan alles morgen thuis laten bezorgen. Maar vinden we dat nou echt heel belangrijk? Dat is natuurlijk ook weer een hele en misschien nog wel een veel ingewikkeldere vraag. Want dan wordt het een maatschappelijke vraag. En misschien zelfs wel een politieke vraag. Om daarin te gaan sturen. Nou ja, hè, als je dan kijkt waar we vandaan komen met het neoliberalisme. En we gaan ineens ingrijpen op de arbeidsmarkt door te zeggen. Nee, sorry, jij gaat niet daar werken. Je gaat ergens anders werken. Dan wordt het helemaal uitdagend. Lijkt me spannend.
Dat is absoluut een hele grote en complexe vraag. Je zou wel ook aan de voorkant kunnen denken. Maar goed, dan zijn we jaren vooruit. Bij studierichtingen. Hoe ga je daar selecteren? Maak je daar al keuzes in? Sorteer je daar voor? Ik denk dat we wel over dat soort vragen met elkaar moeten nadenken.
Ik zit bijvoorbeeld aan Japan te denken. Die hebben volgens mij echt wel al eerder een uitdaging. En een grotere uitdaging dan wij dat hebben. Zijn er al voorbeelden van landen of plekken in de wereld waarvan je zegt, ja, die zijn daar al stappen in aan het nemen door echt keuzes te maken van, ja, het is allemaal leuk, maar is dit nog nuttig werk voor de maatschappij?
Concrete voorbeelden zou ik zo niet kunnen geven, maar ik denk dat je wel een relevant punt aanstipt, dat je zowel over de grenzen van organisaties kan kijken, over sectoren en ook over landsgrenzen, om te kijken hoe anderen met deze vraagstukken omgaan, want Nederland of de sectoren, nou ja, waar het eerder ook al over ging, zorg, onderwijs, kinderopvang, zijn niet de enigen die met deze vraagstukken kampen.
Nee. Ik wil Joop Schippers er even bijhalen, want ik wil het straks, Eva, met jou en Joop, heel graag hebben over dat onbenutte potentieel. Ook omdat een belangrijk gedeelte van mijn hart daar ligt. En ik daar grote hoop heb. Maar de grote vraag is natuurlijk van ja, is daar dan nu echt grote beweging aan het ontstaan? En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, ik wil mijn fijne luisteraars toch even meenemen in deze laatste aflevering van het jaar. Dat ik nogal een blunder heb begaan. Daarom is het misschien ook wat minder gestructureerd als dat je dacht. Want ik heb mensen gewoon een uur te laat uitgenodigd. Dus ik kreeg een bijna hijgende Eva binnen die op een drafje aankwam. En Joop Schippers is nu aangeschoven. Fijn dat jullie te vroeg zijn eigenlijk voor de uitzending.
Heel goed.
Heel fijn. We hadden het over het onbenut potentieel. Mensen die graag willen werken, maar waarvoor de toegang tot de arbeidsmarkt lastig of soms misschien wel onmogelijk is. Eva, het is zo'n logische oplossing om, als er nog mensen zijn, en dat zijn er best wel veel, met een afstand tot de arbeidsmarkt, als ik ze maar even in één groep mag stoppen, dat je daarmee aan de slag gaat. Dat lijkt zo logisch, maar dat is het al heel vaak en heel lang geweest. Voorheen, als het nog niet zo krap was op de arbeidsmarkt, vanuit maatschappelijk perspectief, vanuit diversiteit, vanuit de verantwoordelijkheid die je hebt, nu vanuit bittere noodzaak, omdat je gewoon helemaal niemand kan vinden. Mijn hoop is groot. Hoe is het gegaan het afgelopen jaar? Is die groep al ondertussen allemaal aan het werk? Is je gehalveerd? Of is er helemaal niets gebeurd? Waar zitten we ongeveer?
Ik denk dat het mondjesmaat de goede kant op gaat. Oh. Vanuit een andere redenatie, zoals je zegt. Niet vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen of wij willen een goed werkgever zijn. Maar omdat het water soms aan de lippen staat.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik dat er in organisaties veel onvermogen is om te weten hoe je met deze groepen omgaat. Dus dat de wil er wel is, maar dat het ook ontbreekt aan kennis en ervaring op dit gebied. Zowel bij HR als bij leidinggevenden, maar ook bij collega's van deze mensen die je dan de organisatie binnenhaalt.
En ik zeg dan even heel hard, want ik ben in 2006 met dit onderwerp begonnen. 18 jaar geleden. Hmm. Ja, dan had je maar beter je best moeten doen. Dit had je allemaal aan kunnen zien komen. Joop, die roept zijn hele leven al dat deze arbeidsmarktproblematiek eraan komt. Ja, sorry hoor. Dat had je gewoon op moeten bouwen, die capability. Dat je gewoon met meer mensen dan alleen maar de mensen die al vandaag kunnen wat je morgen wil doen. Toch? Dus even, ik ben even de predikant gewoon. Foei! Hel en verdoemenis.
Eens. Je ziet hier wel hetzelfde mechanisme als mensen die weten dat hun werk gaat veranderen of verdwijnen. Denken, daar moet ik wat mee. Maar dan toch niet lukt om in de actiemodus te gaan. En eigenlijk zie je op collectief niveau hier hetzelfde mechanisme.
Nou zijn er natuurlijk altijd werkgevers die al wel al jarenlang hiermee bezig zijn. Ik weet dat ABN AMRO het al heel lang doet. Zo zijn er nog veel meer die het al langer doen. Zie je dan ook nu dat die veel makkelijker kunnen versnellen?
Ja, en die zien ook de ervaringen die dat brengt, zowel in het oplossen van die tekorten als ook wat voor nieuwe impuls of dynamiek dat in teams teweeg brengt. Dus mensen van deze organisatie zullen daar over het algemeen, vermoed ik, positieve verhalen over vertellen. En aan de andere kant ook zeggen, ja, dit vraagt inzet en in beginsel extra investering.
Ja.
Wat zich wel uitbetaalt.
Ja, zeker. Joop, jij bent van de arbeidsmarkteconomie, dus jij kijkt altijd heerlijk breed. Ik weet dat dit onderwerp jou ook aan het hart gaat, dat je je hele leven er al voor strijdt. Jij was, toen ik jou voor het eerst ontmoette, toen had jij het over de basisbaan in plaats van de basisinkomen. Hè? Iedereen zou recht moeten hebben op werk, want dat is zo belangrijk in het leven. Kan jij nu in de, mag ik toch wel zeggen, nadagen van jouw werkende leven, want je bent gewoon al met pensioen eigenlijk. Je werkt gewoon lekker door, zo hoort het natuurlijk. Kan je nu blij naar die arbeidsmarkt kijken? Dat je denkt, oké, nu komt er beweging. Nu gaat er wat gebeuren.
Nee, ik kan hoogstens blij kijken vanuit het perspectief dat het nu waarschijnlijk wel zal gaan gebeuren. Maar niet dat het gebeurt. Ik bedoel, je ziet inderdaad wel dat er meer werkgevers komen die bijvoorbeeld zeggen van, goh, er zijn misschien onder de asielzoekers ook nog wel mensen die iets nuttigs kunnen doen. Overigens een mooi verhaal wat ik van de week tegenkwam was dat er in Duitsland 6000 Syrische artsen werken. Dat betekent dat als Syriërs weer terug zouden gaan om hun eigen land op te bouwen, waar sommigen nu toch serieus over denken, dat Duitsland een enorm probleem krijgt met tekort aan artsen. Wij hebben hier in Nederland, ik geloof, iets van 40 of 60 Syrische artsen die hier ook werken in de gezondheidszorg. En dat zijn dus mensen die zijn dan al helemaal door de procedure heen. Die hebben na- en bijscholing gehad, zodat ze toch datgene mogen doen wat ze eigenlijk al konden. En dan zie je dus wel dat er, als je dit aan een werkgever gaat vragen, waar zitten de problemen? Dan zegt hij, ik wil wel, maar er zijn allerlei problemen. Bijvoorbeeld als het gaat over diploma's, als het gaat over wel of niet mogen werken. En ik zou wel willen, maar voor andere groepen zeggen werkgevers weer van, ja, maar het is toch wel heel ingewikkeld, want die mensen hebben maar een beperkte productiviteit. En ja, daarvoor geldt dan inderdaad, wat je net als dominee aan de man probeerde te brengen, dat hadden mensen inderdaad kunnen voorzien. En ze zouden van het principe moeten afstappen dat alleen maar de hoogproductieve mee mogen doen en de laagproductieve niet. Doordat,
En ook nog eens een keer waarvan we denken dat. Hè? Want,
precies.
Want ook daar zitten natuurlijk helemaal vooroordelen in. Ja. Maar zelfs als het zo zou zijn, dan moet je nu gewoon blij zijn dat er mensen zijn die willen verbinden aan je organisatie. Wel bijzonder dat het dus, want die krapte op de arbeidsmarkt is al een tijdje best wel heftig. En dat je toch nog niet hele grote verschuivingen ziet.
Ja, maar in eerste instantie denken mensen, ja, maar dat is vooral in de ICT. Dat is niet in onze sector. Ik zie nog wel mogelijkheden. Ja, de lonen zijn hier de afgelopen jaren ook niet zo erg gestegen. Weet je wat? Als ik er nou eens 7% bij doe, dan komen er vast wel weer meer mensen. Ja. Tot dus in die zin, nou ja, laat ik zeggen, is niemand van ons zonder zonde. En wie het wel is, werpen de eerste steen, om maar even in de Bijbelse termen te blijven. We zijn natuurlijk allemaal bij een heleboel dingen geneigd om eerst naar de korte termijn oplossing te kijken en dan pas naar de wat langere termijn oplossing en structureel problemen aan te pakken. Aarzelen misschien ook wel eens met de onderhoud van ons huis of met schoonmaken of met gezond gaan leven of weet ik het wat. Dus
het is wat dat betreft is het.
Ja. Maar goed, laat ik zeggen, ondernemers die in ieder geval vaak op laten voorstaan van wij werken rationeel en nou ja, wij denken er goed over na. Dan zou je inderdaad mogen verwachten dat ze eerder iets hadden gedaan om mensen naar zich toe te laten stromen. Door inderdaad opleidingen aan te bieden, ingroeitrajecten enzovoort. Ja, en als je dat gaat doen op het moment dat het allemaal al heel krap is, dan heb je bij wijze van spreken niemand beschikbaar om stages te begeleiden.
Ja, en dan krijg je dus een in zichzelf staart bijtende hond of een perpetuum mobile of nou hoe je het ook wil noemen.
Zoiets.
In ieder geval een catch 22 of nou ja, we hebben daar gelukkig heel veel uitdrukkingen voor. Ik wil met jullie naar het nieuwe jaar. Dat is een beetje vroeg, want de kerst moet nog komen, maar we gaan het toch lekker doen. Dus Hajo moet ook een beetje dichterbij komen, want ik ga natuurlijk namelijk aan jullie alle vier vragen. En ik ga jullie ook vragen je te beperken, want de wereld van werk is nogal groot. Het is 2025, bijna. Waar vinden jullie dat onze luisteraars, die zich met het thema werk bezighouden in organisaties, waar moeten ze zich in 2025 extra aandacht voor hebben, omdat het daar gaat gebeuren? En de arbeidsmarkt, die weten we ondertussen. Dus ik wil het wel wat concreter dan dat hebben. Nou, wordt er heel hard nagedacht. En dan is er altijd iemand. Thomas gaat beginnen.
Ik moet me beperken. Dus ik zal het geen lange lijst maken. Maar volgens mij is er. Als jouw luisteraars hierover na willen denken. En het voor elkaar kunnen krijgen. Om naar al die toekomst van werk thema's. Of het nou gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of het gaat om vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, et cetera. In het vorige programma heb ik hier ook al wat over gezegd. Als die het voor elkaar krijgen om daar ook op zichzelf en de eigen organisatie te reflecteren. En niet alleen maar op het individu. Glenn zou wat duurzamer inzetbaar moeten worden. Of de vitaliteit van ons team moet weer opgekrikt. Weet je wat, we gooiden nog een vitaliteitstraining tegenaan. De week van de gezondheid bij ons in de organisatie. Noem het maar op. He, dus de nadruk op duurzaam werkgeverschap. En binnen dat thema kijken naar je eigen werkprocessen. Zoals Hajo dat doet. De organisatie van werk. Zoals Eva. Maar ook wat Joop bepleit. Dus het omgooien van de organisatie. Om toenadering van partijen mogelijk te maken. Van dat onderbenut arbeidspotentieel. Volgens mij is daar een hele hoop te winnen. Dus, als we mensen mogen aansporen, zou ik daar een lans voor breken.
All right. Mooi. Nou, die hebben we alvast binnen. Ik zie Eva heen en weer wiebelen. Dus dat is meestal een teken dat er iets borrelt.
Zeker. En dat sluit mooi aan bij het punt van Thomas. Dus dank dat je mij het woord geeft. Ik dacht ook, wie zijn hier voor verantwoordelijk in organisaties? En ik denk dat dit veel meer van HR naar iedereen, in het bijzonder ook leidinggevende, moet gaan. De verantwoordelijkheid en het initiatief op dit vlak.
Ja, want dit. De verantwoordelijkheid voor iets voor elkaar krijgen betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor de manier waarop je het voor elkaar krijgt.
Zeker.
Ja? Ja. En ook hoe je dat doet met elkaar. Alright. Dus we hebben het niet alleen maar over de functionaris die toevallig HR of personeel of tegenwoordig heel hip people voor zijn naam staan. Joop.
Als ik kort ben, twee dingen.
Dus hij heeft er eigenlijk 24 in zijn hoofd.
Nee, ik denk dat het heel goed is als werkgevers, HR-managers, nou ja, iedereen die verantwoordelijk is voor dit soort zaken, zich volgend jaar en misschien juist wel in de aanloop naar volgend jaar nog eens even goed afvraagt van zitten de mensen die bij mij werken, zitten die nu op de juiste plek? Doen die datgene waar ze een beetje gelukkig van worden en waar ze goed in zijn? Of moeten we toch kijken of ze ergens anders, hetzij binnen onze organisatie, hetzij elders in de samenleving, beter tot hun recht zouden kunnen komen? En als ze daarover uitgedacht zijn, denk ik in hetzelfde kader van het nemen van verantwoordelijkheid voor, nou ja, laat ik zeggen, een wat breder perspectief op de arbeidsmarkt, toch ook van wat kan ik doen om de jonge generatie te scholen? Want als we zien wat de afgelopen tijd natuurlijk toch ook de discussie die over onderwijs, onderzoek gevoerd wordt en nou ja, toch ook regelmatige dédain waarmee daarover gesproken wordt. Niet de overtuiging dat dat hetgene is waar we het in Nederland voor de komende decennia van moeten hebben. Bedoel, en dat in het jaar waarop bij wijze van spreken de laatste aardgaskraan is dichtgedraaid. Bedoel, dan weet je, dan moet je het dus echt uitsluitend van je menselijk kapitaal hebben. Nou, daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Bedoel, dat is iets van de overheid, maar dat is ook een verantwoordelijkheid van individuele bedrijven en natuurlijk van individuele werknemers die ook kunnen denken van, goh, wat ga ik volgend jaar eigenlijk blijven teren op de kennis en de ervaring, de vaardigheden die ik heb? Of ga ik misschien toch kijken of ik nog iets anders erbij kan gaan doen?
Ja, dus ik hoor je zeggen, je moet als verantwoordelijk mens die zich bezighoudt met het thema werk, moet je ook als een soort tuinier gaan gedragen. Hè? Dus niet alleen maar denken, oh leuk, een plantje. Ik zorg dat er ook nog een bloem in komt. Maar je moet ook het zaadje planten. Je moet ook schoffelen. En in dit geval water betekent geven. Dus ook, zorg dat je stageplekken hebt.
Ja.
Zorg dat je verbonden bent met de lokale school. Zorg dat je één keer per jaar bij je basisschool gaat vertellen over, goh, wat is het precies, nou eigenlijk, ja, om je met de AI of weet ik wat, iets wat ontastbaar lijkt, om je daarmee bezig te houden. Want je bent niet alleen maar consument van de arbeidsmarkt die zegt, hey, er zijn niet genoeg mensen.
Ja. Dat is een mooi begrip, consument van de arbeidsmarkt.
Oh, dankjewel. Dan zeg ik aan het einde, los van het feit dat ik aan het einde van het jaar nog een grote fout maak, zeg ik toch ook nog iets slims. Dat is ook wel fijn. Hajo, je hebt de laatste stoot heb je. Ja.
Wat een eer. Ik wil graag iets aan de luisteraar meegeven over AI en misschien wel over wat breder over technologische innovatie. Een van de punten die ik vandaag heb geprobeerd te maken is dat organisaties heel hard op zoek zijn naar de goede toepassing van AI. Dat er ook allerlei onverwachte bijeffecten zijn. En dat kunnen we nooit helemaal uitsluiten. Dat leidt trouwens tot iets, vond ik nog een grappig begrip, dat wil ik toch nog even met jullie delen. Tot so-so automation. Dat is een begrip van dat dingen wel geautomatiseerd worden, maar toch niet helemaal voldoet aan de verwachtingen die je had. Mijn tip zou zijn om in het besef dat we eigenlijk heel veel dingen nog aan het uitvinden zijn, is om als organisatie heel erg spits te zijn op de dingen die niet zo geweldig gaan en om daar ook heel eerlijk over te zijn. Om open te staan voor medewerkers die dus juist kunnen aangeven hoe bij de automatisering of bij de ondersteuning van hun werk welke dingen er eigenlijk niet zo goed lopen of welke neveneffecten daar zijn. In plaats van dat misschien onder het kleed te schuiven, omdat die investering nou eigenlijk zoveel geld kost, of om weer helemaal door te slaan te zeggen dat het een mislukking is, dat je eigenlijk heel open daarin moet zijn en dat eigenlijk bij moet houden, zodat je van die dingen kunt leren over het aanpassen van de technologie, het aanpassen van de werkprocessen en het eigenlijk het beter blenden van die technologie in je organisatie. Hè? Dat is een leerproces, net als heel veel andere.
Prachtig. Ja, dat lijkt me heel erg leuk om te doen. En heel interessant. En ik vind hem ook wel weer heel erg mooi. Ik zie echt een soort so-so IT. Iets met, oh ja, we hebben er nog een beetje duct tape opgeplakt. Ja, het werkt. Maar ja, je kunt er eigenlijk niet mee thuiskomen. Maar de vraag is dan of je alles moet weggooien natuurlijk. Ja, en mooi. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Ik ga extra veel liefde aan jullie geven aan het einde van deze uitzending met nog extra koffie en zo. Om mijn iets wat blunder goed te maken. Dank jullie wel. Ook weer voor een heel mooi jaar samenwerking trouwens. Want wat een feest is het om elke keer weer een nieuwe onderzoeker, een nieuwe hoogleraar, een nieuw onderwerp met jullie te bespreken. Dat doe ik met veel plezier. Dus mede namens alle luisteraars, maar zeker ook namens mezelf. Super fijn om samen te werken met de Future of Work Hub. Tot volgend jaar, want we gaan gezellig door. Hebben wij net besproken, Thomas. Dus dat is mooi. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Hajo Reijers, Eva Knies. Thomas Martens en Joop Schippers. En jij, lieve luisteraar, ook tot volgend jaar.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.